Beginnen wij deze dienst met een ogenblik van stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. gaan zo dadelijk luisteren naar de belofte van het nieuwe verbond uit Jeremia 31 en de 10 woorden uit Exodus 20. Maar ter inleiding daarvan zingen wij Psalm 68, het derde vers. O God, de wonderen die gij deed toen gij daar voor ons heen schreed, de aarde werd bewogen. Psalm 68, het derde vers, zingen wij nu als inleiding op de belofte van het nieuwe verbond en de 10 woorden van Gods heilige wet. Wij zongen, uw schare heeft zich daar gezet, dat is uw menigte, het hele volk Israël. Dit is uw woord, dit is uw wet, gij geeft ons nieuwe krachten. God heeft zijn wet niet gegeven zo aan deze of gene en ook niet ergens in het geheim, maar in het openbaar bij de berg Sinaï aan een heel volk Israël, een paar miljoen mensen. En dat noemen we het verbond wat God met de Sinaï gesloten, bij de Sinaï gesloten heeft. En dat verbond is verbroken, maar God belooft een nieuw verbond. Daar gaan we over lezen. Jeremia 31. Ziet, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Toen ze de wet dus ontvingen bij de Sinaï. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël, met hetzelfde volk, sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet, dezelfde wet die hij hen eerst bij de Sinaï op steen gaf, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En zal die in hun hart schrijven. En zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heer, want zij zullen mij allen kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heer. Wat een tijd zal dat zijn. Heel Israël zal God van harte door de Heilige Geest dienen. En de basis van het nieuwe verbond, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. En met deze belofte in ons achterhoofd, of liever gezegd in ons hart, lezen we als nieuw de 10 woorden van Gods heilige wet, die niet alleen gebiedend zijn, maar ook belovend. Ik zal, betekent dan ook, ik zal maken dat u het gaat doen. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. De geboden van God brengen ons niet tot slavernij. Ze zijn gegeven aan Israël nadat ze bevrijd zijn uit slavernij. Ons volk, hoewel de slavernij schijnt afgeschaft te zijn in 1869, maar ons volk is voor 90% slaaf geworden. Slaaf van de zonde, omdat ze Gods geboden achter zich werpen. Maar er komt een nieuw verbond en dan zullen ze hem met blijdschap dienen. En daarom, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere, ben een naijvere God. Dat wil zeggen een jaloers God die zuinig is op zijn eer en die eer niet met een ander deelt. Ik ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel, klakkeloos, zinloos gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat u die heiligt. Dat is ook iets wat God weer gaat herstellen. Hij heeft op de zevende dag de Sabbat gegeven, staat er op pagina 2 van de Bijbel. God gaat het herstellen. In het Vrederijk zal heel Israël het met de volken al vieren en velen vieren het al vooruit. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Ook de vreemdeling mag meegenieten van de zegeningen van Israël. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en in rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Dus de Sabbat in Israël is nooit bedoeld als een kweldag, maar als een vreugdedag om te vieren. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Het eerste gebod waar kinderen mee te maken hebben, het eerste gebod ook met een belofte. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heere is één. Amen. We zingen nu samen als antwoord erop Psalm 99 vers 6. In een dichte wolk sprak hij tot zijn volk. Psalm 99 vers 6. We gaan straks het woord van God openen, uitleggen, verkondigen. En voor we dat doen, gaan we bidden om de Heilige Geest die in heel de Bijbel spreekt, opdat dat woord ook echt in ons indaalt en door ons heen gaat werken. Laat ons bidden. Trouwe en barmhartige Vader in de Heer Jezus, dank u wel dat we met zoveel weer samen mogen zijn op deze zondagmorgen in dit huis van gebed, samen met onze kinderen, om hier in de dienst en in de kindernevendienst uw woord te horen. En Vader, dat is niet iets van onszelf. Wij hebben dat woord niet gefabriceerd. Het is niet door mensen bedacht. Het kan ook niet op onze manier uitgelegd worden. Alleen u bepaalt wat u bedoelt. En daarom bidden wij om de Heilige Geest. Want hoe zouden we één woord, één zinnig woord kunnen zeggen, als dienaar van het woord of als leiding van de kindernevendienst, zonder de Heilige Geest. En die hebben we allemaal stuk voor stuk nodig. En we bidden van u dat we deze morgen heel bijzonder ervan bewust worden hoe belangrijk het is dat u tegenwoordig bent. Dat u in ons midden komt, dat is niet vanzelfsprekend. Maar alstublieft, ga ons niet voorbij. Bezoek ons met uw heil. Bezoek ons met uw tegenwoordigheid. Ik wil dat hier doen, maar ook overal waar uw gemeente samenkomt, in alle landen en volken, in alle kerken en geloofsgemeenschappen waar deze Bijbel nog open ligt en waar dienaren van het evangelie zich gereed maken om uw woord te verkondigen, zoals u het heeft bedoeld. Wil daar zijn waar uw naam verheerlijkt wordt en wil uw gemeente er overvloedig door zegenen. Zegen ons in orgelspel en samenzang, in het luisteren naar de vertelling van het evangelie, in de kindernevendienst en de prediking, in dankgebed en voorbeden, in de gaven die we wijden, in de zegen die we ontvangen. En laat het zo zijn dat de nasamenkomst ook een samenkomst mag zijn die in het verlengde ligt van uw woord, zodat het doorwerkt, ook achter het gebouw heen, zodat het doorwerkt als we naar huis gaan. Vader, u hebt deze dienst in uw hand. Wilt u hem invullen naar uw welbehagen en zegent u ons in de wonderbare en heerlijke naam van Jezus. Amen. De kinderen gaan zo meteen naar hun eigen samenkomst. Wij gaan het straks hebben in de dienst over het thema opwekking. En niet iedereen kan zich daar een voorstelling bij maken. Maar even voor de kinderen. Ik was in 1999, dat is alweer een poosje geleden, in Florida. Daar was in Pensacola een geweldige opwekking. We waren daar met z'n drieën. En er zijn in 5 jaar tijd zijn er wel 2 miljoen mensen uit de hele wereld over in een kerkgebouw geweest. Omdat er een geweldige boodschap was en massa's mensen tot bekering kwamen. Er was ook waren ook speciale kindersamenkomsten. Ik zei tegen de broeders, het was de laatste samenkomst, ik wil in elk geval 1 keer zo'n kindersamenkomst meemaken. Nou, dat was wat hoor. Dat begon om 10 uur en het eindigde. Nee, ik was het eerste weg, 1:15. Maar wij moesten weg naar het vliegveld. Maar de dienst was nog niet afgelopen. Een kinderdienst, bestaande uit kinderen, geleid ook mede door kinderen. Fantastisch. Wat een toewijding daar was. Ik heb verschillende keren kinderen zien op hun knietjes, in aanbidding voor God, 20 minuten lang gezien, een prediking gehoord, lieder gehoord. Het was helemaal niet vervelend of saai of wat dan ook. Het was 1 groot feest. En wat me het meest is bijgebleven was dit. Ik heb een handleiding meegenomen voor de kinderwerkers, voor de vrijwillige medewerkers aan de kinderdienst destijds. Nou, als je dat lijstje las van de karakter, van de eigenschappen, dan schrok je aan. Dan denk je van, gewoon wat in de Bijbel staat voor de ouderlingen en diakenen, dat werd daar gevraagd voor de medewerkers aan de kinderdienst. Ik dacht, nou, dan kunnen we in Nederland nog een puntje aanzuigen. Wat ik daarmee wil zeggen voor de leiding van de kindernevendienst, denk niet dat het tweede rangs is wat u doet, het is het allerbelangrijkste. De kinderen zijn de belangrijkste, waar we niet zomaar iemand voor kunnen plaatsen. Alleen het beste is goed genoeg om aan zijn kinderen te geven. Dus wees er zeker van dat het een heerlijke samenkomst zal zijn. God zal jullie helpen als je je richt op de Heilige Geest. We gaan het kinderlied zingen. En dat is opgegeven 460. Komt, laat ons zingen vandaag. Het staat er al op. 460. En daarna gaan jullie naar jullie eigen dienst. En wij wensen jullie Gods zegen toe.
Thank you.
Ja, er staan ook een heleboel variaties van dit lied onder, hè? Maar dan wordt het wel erg heftig, hè? Klappen, prijzen, juichen, springen, dansen en bidden vandaag. Nou, misschien komt dat nog eens, hè? Maar we gaan nu lezen het woord van God, 1 Samuel 7, 1 tot en met 14. We hebben het over een zeer belangrijk, hoopvol, maar ook een zeer ernstig onderwerp vandaag. Dat is het thema opwekking door de Heilige Geest. Eerst had ik gedacht jullie daar iets van te laten zien, maar bij nader inzien en overleg is het veel beter om nog in de prediking te houden. Er is genoeg materiaal over om je thuis in te verdiepen, maar het woord, wat het woord daarvan zegt, is het allerbelangrijkste. 1 Samuel 7, vers 1 tot en met 14. En als antwoord erop en voor de prediking zingen wij dan 150 uit de EOB, vers 1 en 2. Ruis, o Godstroom der genade, dat is een gebed in gemeente en huis en hart. En het tweede, laat het uit Gods hemel stromen in de kerken overal. 150, 1 en 2 na de schriftlezing en voor de prediking. 1 Samuel 7, 1 tot en met 14. Toen kwamen de mannen van Kirjat Jearim, haalden de ark van de Heere en brachten die in het huis van Abinadab op de heuvel. En zij heiligden zijn zoon Eleazar om voor de ark van de Heere zorg te dragen. Het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kirjat Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen. Het werden 20 jaren. En het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heere. Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël: Als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg. Ook de Astartes. Richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en zij dienden de Heere alleen. Verder zei Samuel: roep heel Israël in Mispa bijeen, dan zal ik voor u tot de Heere bidden. Ze kwamen in Mispa bijeen, schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de Heere. Ze vasten op die dag en zeiden daar: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de Israëlieten in Mispa bijeengekomen waren, trokken de stadsvorsten van de Filistijnen tegen Israël op. Toen de Israëlieten dat hoorden, werden zij bevreesd voor de Filistijnen. En de Israëlieten zeiden tegen Samuel: laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heer onze God, opdat hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen nam Samuel een melklammetje en offerde het in zijn geheel als brandoffer voor de Heere. Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. Het gebeurde toen Samuel dat brandoffer bracht, dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël. Maar de Heere deed op die dag een machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring zo dat zij door Israël verslagen werden. En de mannen van Israël trokken uit Mispa, achtervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot onder Beetkar. Toen nam Samuel een steen, plaatste die tussen Mispa en Sen en gaf hem de naam Eben Haezer en zei: tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Zo werden de Filistijnen vernederd en ze kwamen niet meer in het gebied van Israël, want al de dagen van Samuel was de hand van de Heer tegen de Filistijnen. De steden die de Filistijnen van Israël afgenomen hadden, kwamen weer in het bezit van Israël, van Ekron tot Gat. Ook ontrukte Israël het bijbehorende gebied aan de macht van de Filistijnen. Ook was er vrede tussen Israël en de Amorieten. Amen. We gaan zingen EOB 150, 1 en 2. Thank you.
Als antwoord op de prediking gemeente zingen wij straks Psalm 119, vers 65 en 66. Al uw geboden zijn gerechtigheid. En het 66e, gun leven aan mijn ziel. Wees gij mijn God. Psalm 119, 65 en 66. Als antwoord op de verkondiging. Ik wil als kerntekst het tweede vers lezen uit 1 Samuel 7. Waar we lezen het woord van God. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kirjat Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen. En het werden 20 jaren. En het gehele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heere. Gemeente, we willen vanmorgen over het belangrijke onderwerp spreken. Wat is een opwekking? En eventueel, aan het eind van de prediking, is het mogelijk dat we ons daarop voorbereiden. Maar allereerst, wat is een opwekking? De mooiste omschrijving heeft ooit een predikant uit Dordrecht gegeven toen hij daar een lezing over hield in de 80e jaren van de vorige eeuw. En die vatte zijn boodschap samen met: opwekking is een genadig keerpunt in een zondig dieptepunt. En daarbij ging hij heel veel schriftgedeelten bij langs, met name uit het Oude Testament. En het zal u opvallen, we gaan dus spreken over de opwekking. Opwekking door de Heilige Geest. En dan verwacht je een tekst uit Handelingen of een van de brieven. Maar nou juist 1 Samuel 7, toch tamelijk voor in het Oude Testament, dat ons toch een bijzondere stof biedt over dit thema. Een aantal punten willen wij bij langs gaan op basis van dit gedeelte. In de eerste plaats, aan opwekking gaat iets vooraf. Ik hoop dat u gaandeweg de prediking een idee krijgt van wat wij onder opwekking verstaan. Wij hebben natuurlijk de bundelopwekking, we kennen de stichting opwekking die al tientallen jaren haar grote samenkomsten houdt rond de Pinksterdagen, vroeger in Vierhouten, de laatste 10 jaar of langer in Walibi. En daar komen duizenden mensen. En het is onder de noemer opwekking. En er zijn ook vele andere samenkomsten, tentsamenkomsten. U kent ze zelf ook, u houdt ze zelf ook hier in de omgeving. Maar toch is er opwekking in Nederland. U zult ontdekken, het is er nog niet. Wat zijn dan de kenmerken ervan? In de eerste plaats even, er gaat wat aan vooraf. Wat gaat er aan opwekking vooraf? Die mooie zin die ik net noemde, opwekking is een genadig keerpunt in een zondig dieptepunt. Er gaat een dieptepunt aan vooraf. Dat blijkt al uit hier deze geschiedenis. Die begint eigenlijk in mineur. 1 Samuel 7 begint met te vertellen dat de ark door de mensen van Kirjat Jearim daar ergens in het huis van een priester, van Abinadab, op een heuvel werd geplaatst, ergens in een kamer, en dat zijn zoon Eleazar geheiligd werd, apart gezet werd, om voor die ark zorg te dragen. En ik denk dat deze jongen daar heel veel zegen en vreugde in heeft gehad, maar hoort de ark in een achterkamertje, ergens in een eenvoudige boerenwoning op een heuvel, thuis? Nee, die ark hoort thuis in het midden van het heiligdom. Maar dat heiligdom was verwoest. Omdat ze ooit die ark in de strijd hadden gebruikt als een soort tovermiddel. En toen had God die ark, het heilige, overgegeven aan de vijand. En we zien dat in deze tijd hetzelfde gebeurd is. Het heilige, dat wat ons kostbaar is, wordt gewoon op de straat gesmeten. Met het heilige wordt aan de lopende band gesold en gespot in de media. En hoe al niet. En zelfs in de kerken is menigmaal een ontheiliging van Gods naam te bespeuren. Maar alles wendt. En Israël was er gewend aan geraakt. Dat daar die ark, waar vroeger de heerlijkheid des Heren op woonde. Waar vroeger de tegenwoordigheid van God zichtbaar werd in het heilige der heiligen. Dat heiligdom is er niet meer. En die ark zonder heerlijkheid staat daar maar ergens achteraf. Gemeente, als we ergens aan gaan wennen, als we gaan wennen aan de toestand zoals die is,
Het was een zeer kwalijke zaak. Er was één vrouw in Israël geweest, die had het begrepen. Toen zij moeder werd van een kind, zij was de vrouw van een priester, had ze net gehoord dat haar man was omgekomen in de strijd. Dat is geen leuk moment om een kind te baren. Vervolgens hoorde ze dat haar schoonvader zijn nek gebroken had. Dat is ook al niet leuk. En het derde wat ze meemaakte was dat ze, terwijl ze haar kind baarde, ze zelf ook nog stierf. En dus die baby zonder vader en zonder moeder achterliet op aarde. Maar het mooiste wat ze nog kon doen, was hem een naam geven. En die naam was Ichabod. Waar is de eer? Want ze had gehoord dat de ark was meegenomen door de Filistijnen. En dat vond ze nog erger dan dat haar man was gestorven. En haar schoonvader. En zij zelf het leven liet. En haar jongetje wezenloos, als een wees achterliet. Het ergste vond ze dat God vertrokken was uit het land. En daarom gaf ze hem die profetische naam Ichabod. Zij had het begrepen. Deze vrouw wist waar de schoen wrong. Maar voor het volk van Israël duurde het nog 20 jaar... voordat het tot hun hersens begon door te dringen van, ja, maar dit is niet normaal. Dat het heiligdom weg is. En dat de ark daar ergens maar staat. En er begon zich een bepaalde berouw te vertonen te midden van het volk. Het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kirjat Jearim verbleef, dat er veel dagen verliepen. Het werden 20 jaren. En het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heer. Dat is dan het tweede kenmerk van opwekking. Het eerste is de nood die eraan vooraf gaat. Het tweede is, het is een soeverein werk van God. Opwekking, herleving door de Heilige Geest, vernieuwing, innerlijke vernieuwing, kun je niet uit de grond stampen. Je kunt het niet programmeren. Je kunt er geen blauwdruk voor maken en zeggen, nou, als we nou dat eens gaan doen, als we nou eens uit die bundel gaan zingen, als we nou die spreker eens uitnodigen, als we nou dat evenement eens gaan houden, als we nou zus of zo aanleggen, dan gaat het misschien anders worden. Nee, het is een werk van de Heilige Geest, het is een werk van God zelf. Wat gebeurt hier? Het hele volk van Israël begint zich klagend, zichzelf aanklagend en zoekend en schuldbelijdend tot God te wenden. Wat geweldig is dat. Dus mijn enige hoop voor Nederland. Mijn enige hoop voor Nederland is dat er een kentering komt. Dat er berouw komt. En dat we gaan ontdekken wat we weggegooid hebben. Dat we gaan ontdekken dat we God van ons afgeschud hebben. Dat we zijn eer geroofd hebben. En dat we mensen op de troon gezet hebben. En of die mens nou een paus heet, of dat die mens nou een regering heet, of dat die mens nou weet ik wat voor kopstukken heet. We zetten alles. We geven overal eer aan. Sporthelden en muziekhelden en politieke helden en weet ik allemaal niet voor helden. Maar Gods eer is geroofd. Maar Israël ontdekt. We zijn iets kwijt. We zijn iets kwijt. Ze ontdekken het door de Heilige Geest. Wij hebben God op het hoofd misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens, staat er in Psalm 106. Wij hebben God op het hoofd misdaan. Het hele volk jaagt de Heere achteraan. Ze geven niet een ander de schuld. Ze zijn zelf degene die de schuldige is. En dan het derde. Als dit gebeurt, dan lezen we in vers 3, toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël. Als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook daar Astartes, en richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Het derde kenmerk van opwekking is een radicale, krachtige, onverbloemde prediking. Ja, natuurlijk, er is heus nog wel prediking van het woord van God, overal in dit land. Hier en daar horen we nog een krachtige boodschap, maar toch dringt het door tot de mensen. In de tijden van opwekking, dan is het alsof de boodschap van het woord van God dieper dan ooit doordringt. Toen er in Grote Gast, in het einde van de 19e eeuw of halverwege, een opwekking was onder de afgescheiden gemeente daar, was daar een dominee die preekte en de Gods geest werd uitgestort en vele mensen kwamen tot berouwen. De pastorie was zondagsavonds gevuld tot diep in de avond.
politie werd erbij gehaald, want mensen zongen en baden en buren die dat niet aanstond, die gingen aan de bel trekken. Maar als je dan aan die dominee vroeg, maar was die nou zoveel vuriger dan ooit? Voor zijn gevoel was het eigenlijk minder dan ooit. Het was niet zo dat hij nou een geweldige prediking had. Het was gewoon, de geest van God waaide door de boodschap heen. En dat is het geheim. Het geheim, dat is niet kunst en vliegwerk. Het geheim is dat het woord van God als een hamer, als een vuur binnendringt tot het volk. Ze horen naar de stem van God. En dan is het vierde kenmerk, en dat volgt hier met één uit. Als Samuel zegt, doe de afgoden weg. Nou ja, dat zouden wij vandaag ook wel, zo'n boodschap kunnen wij wel gebruiken. Afgoden bij de vleet. We keren langzamerhand in de kerken terug tot de Maria-verering. Het zal nog even duren. We zijn al begonnen in de kerken met de kaarsjes aan te steken voor overledenen enzovoort. En nou ja, we verroomen ze weer helemaal. Het protestantisme, dat schaffen we af langzamerhand in Nederland. Dus we zijn weer helemaal terug bij af. En het heidendom, hindoeïsme, boeddhisme, boeddha-beelden. Maar je kunt ook een domineesverering erop nahouden. Maakt allemaal niks uit. Wat voor soort afgod je ook hebt. Maakt niet uit. Maar als God zelf niet in het middelpunt staat, als hij niet de enige is die gediend wordt. Samuel zegt, dient hem alleen. Doe die afgoden weg. En dan blijkt, en dat was dus het vierde, dat ze het ook doen. Dat zij daarop deden, vers 4, de Israëlieten en de Baals, en dan starten ze weg. En ze dienden de Heer alleen. Dat is het kenmerk van een opwekking. Dat het woord van God niet alleen aangehoord wordt, dat het niet alleen krachtig gepredikt wordt, maar dat het ook gedaan wordt. Dat er iets verandert in de gemeente. Dat is een heel gevoelig punt natuurlijk. Dat is een heel gevoelig punt. Verwacht uw gemeente dat er iets verandert? Verwacht u vanmorgen dat er iets verandert? Prijs de dag niet tot het avond, voor het avond is. Maar als er ergens een opwekking ooit uitbrak, ging alles anders dan het geweest was. God gooit al onze schema's door elkaar. Als u opwekking wenst, dan moet u uw eigen programma vergeten. Dan moet u uw eigen ideeën vergeten, want het gaat altijd anders. Toen ik in Pensacola was bij de opwekking daar, toen vertelde de voorganger, het was een voorgangersconferentie, voordat de opwekking hier kwam, gingen, ik weet niet of er 30 of 300 waren, ik dacht 300, het was een hele grote gemeente, gingen weg. Laten we het op 30 houden. Voordat de opwekking kwam. Hij zegt, het waren niet de slechtste leden van de gemeente, het waren de beste. Maar ze konden dat op de een of andere manier niet aan. Ze voelden dat er iets nieuws in de lucht hing. En op de een of andere manier, ja, wilden ze dat toch niet helemaal. Gemeente, we kunnen wel bidden, we hebben dat net ook gezongen. Ruis, o God, stroom der genade en laat het uit Gods hemel stromen in de kerken overal. Maar we hebben toch geen idee wat dat is? We hebben helemaal geen idee wat dat is als het uit de hemel stroomt. Dan stromen de kerken niet alleen vol, dan wordt de wereld eromheen wakker. Met Pinkster, met de uitstorting van de Heilige Geest, toen Gods Geest kwam, toen stroomden de mensen toe, wat is hier aan de hand? Het heeft altijd effect. Nou, de Israëlieten die nemen die boodschap ter harte. Ze doen de Baals en de Astartes weg en maken daarmee ruimte voor God. Want als je de Baals, als je de afgoden wegdoet en God alleen doet, dan maak je ruimte voor God. Dan kan hij met meer kracht komen in het midden van de gemeente. In hoeverre nemen wij het woord van God nog serieus? Ja, ik neem u wel serieus, als u bent een serieuze gemeente, daar twijfel ik niet aan. U wilt het woord van God hoog houden, u bidt voor Israël, zijn zeer verblijdende dingen. En toch vraag ik u, en ik zou het in elke gemeente moeten vragen en durven vragen, nemen wij het woord van God volledig serieus, of tot op zekere hoogte? Want weet u, er zijn ook vandaag in de gemeente allerlei zonden toegenomen. En u weet net zo goed als ik, dat, we hebben het nog niet eens over abortus, dat is ontzettend iets, maar dat echtscheiding enzovoort, gebroken huwelijken, gebroken relaties, overspel enzovoort, niet buiten de muren van de gemeente van Christus halt houden. Om over roddel, afgoderij of wat dan ook maar te zwijgen. Maar God verandert mensen. Paulus kan zeggen in 1 Korinthe 6, je kunt het koninkrijk van God niet binnengaan als je als afgodendienaar, als lasteraar, en hij noemt een hele serie zonden op. Maar dan zegt hij erachter, sommigen van u zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten heiligen, maar gij zijt gerechtvaardigd door het bloed van Jezus en door de geest van God. Met andere woorden, het evangelie van de Heer Jezus is een boodschap die mensen radicaal anders maakt. Als u volgend jaar niet anders bent dan nu, dan deugt er iets niet in de manier waarop wij met het woord van God bezig zijn. Het kan niet zo zijn dat het evangelie van God en de boodschap van het kruis en de opstanding van Jezus uw leven laat voortkabbelen. Dan zegt u nooit meer als ze aan u vragen, hoe gaat het zo zijn gangetje? Want als Jezus komt met de Heilige Geest, dan gaat het niet zijn gangetje. Dan komt er spirit, dan komt er beweging in ons leven, dan komt er berouw, dan wordt alles ons uit handen geslagen en houden we de Heer Jezus alleen over. En dat is het vijfde kenmerk. Ze kwamen, staat er, vers 6, in Mispa bijeen, nadat Samuel heel volk had samengeroepen in Mispa om voor hem te bidden. Ze kwamen in Mispa bijeen, schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heren. Ze vasten op die dag en zeiden, wij hebben tegen de Heren gezondigd. Zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mispa. Het vijfde kenmerk, het berouw, de bekering is algemeen. Ik denk dat die dominee daarom zoveel in zijn lezing, ik heb die lezing niet meer geloof ik, maar zoveel gedeeld uit het Oude Testament behandelde, omdat je in de hoogtepunten in het Oude Testament, of het nou Hiskia is, of Josia, of David, of Salomo, maar in de hoogtepunten is altijd het hele volk betrokken. Gans Israël. Hier ook. Het hele volk komt tot berouw. Het hele volk klaagt de Heer achteraan. Het hele volk wordt opgeroepen de afgoden weg te doen. Het hele volk moet samenkomen in Mispa. En voor heel Israël gaat Samuel bidden. En ze storten water uit en ze zeggen daar in Mispa, wij hebben tegen de Heere gezondigd. Opwekking, dat is niet iets wat binnen kamers blijft. Het begint van ergens. Maar als een opwekking daar is, dan merkt de man achter de tapkast dat de mensen eerder binnenkomen om met elkaar te bidden als om bier te halen. Dan raken de cafés leeg en de plaatsen van de samenkomsten die raken gevuld. Zonder dat een dominee daar nou zo tegen preekt. Want je kunt 100.000 keer tegen allerlei volkszonden preken. Maar als Gods geest gaat werken, dan laat je die afgoden staan en dan dien je God alleen. Het berouw was algemeen. Een zesde kenmerk van opwekking is dat het ook eenheid brengt. Het hele volk wordt samengebracht om schuld te belijden voor God. Er is veel verdeeldheid in Nederland. Er is veel jaloezie, ook onder degenen nog die goedwillende zijn en die echt een bediening hebben. Maar zolang we nog elkaar de loef afsteken, zolang we niet die ander uitnemender achter dan onszelf en die ander respecteren, En fijn vinden als die ander meer gezegend wordt dan wij zelf, is het nog fout. Mijn broeder in Assen die zei eens een keer over die apostelen die aan het vissen waren. En toen was die ene boot, die was helemaal vol, weet u wel. Het bootje dreigde te zinken. En dan staat er in het evangelie, ze riepen hun makkers om hen te helpen. Toen zei hij, en dat vond ik zo mooi, toen zei hij dit, als God ergens anders een opwekking geeft, in een ander dorp of een andere gemeente, willen wij dan de makkers zijn om hun te helpen om de oogst binnen te halen? Dat is mooi, hè? Dus God geeft hier opwekking, of God geeft het 30 kilometer verder, of misschien 100 kilometer verder. Maar willen wij dan hen helpen om de oogst binnen te halen? Want denk erom, als er echt een opwekking komt, dan gaat het met uw tijd ook heel anders worden. Het kost heel veel tijd. Staat in het evangelie ergens, ze hadden bijna geen tijd om te eten. In tijden van opwekking, dan wordt er heel veel van je gevergd. Dan heb je een bovennatuurlijke kracht nodig om het vol te houden. Want dan komen de mensen tot berouw, die willen hun zonde belijden. En zo begon het ook onder de Zulu's. Dat begon met zonde belijden. Ik vind dat een prachtig verhaal. Die opwekking onder de Zulus in 66 kerst begonnen. Ze hadden niet eens door dat het kerst was, maar het werd Pinksteren. Ze waren weken samen geweest in een kleine oude koestal die ze uitgemest hadden om samen te bidden, zwarten en blanken door elkaar. En God liet hen zien dat de belemmering voor de Heilige Geest bij hen zelf zaten, dat zij zich moesten verootmoedigen. En toen ze dat deden, werd Gods geest uitgestort. En wat gebeurde er toen? Het hoofd van een heksenschool, 7 kilometer verder, stond in tranen voor de deur. En zei van, help, ik ga naar de hel, ik ga verloren. En ze vroeg aan haar, waar kom je vandaan? Wie heeft je hier naartoe gestuurd? Niemand. Wie heeft je over je zonde gesproken? Niemand. Wie heeft je gezegd dat je verloren gaat? Niemand, maar help mij. En ze gingen met haar bidden. En in een uur tijd verlieten 300 demonen haar. En ze zag eruit als een stralende jonge vrouw. En Gods geest werd daarna over het hele land zichtbaar. Mensen kwamen overal van heinde en ver toe. God heeft het gedaan daar. God heeft het in het verleden ook gedaan hier. In Europa, in Engeland, in Schotland, in Amerika. Ook in Nederland, niet zoveel in Nederland. We zijn nogal een dogmatisch volk. We zijn nogal een kritisch volk. Wij houden er graag een meetlat bij. Als de Heilige Geest een beetje te veel werkt, dan zeggen we, ja, zo zijn onze manieren niet. Dat klopt niet helemaal met onze manier van doen. En dan is het over en uit. Maar als er openheid is voor de Heilige Geest en als er eenheid is, dan wil God samenwerking geven en dan gaan er nieuwe dingen gebeuren. Het zevende kenmerk van opwekking, dat is dit. We weten waar de schoen wringt. Zoals die vrouw waar ik u van vertelde met dat jongetje Ikabod. Weet u, de Filistijnen zijn een probleem niet. Dat dachten de Israëlieten. En de islam is het probleem niet in ons land. En al die anderen, en de leegloop van de kerk is het probleem niet. Wij zijn het probleem, wij met elkaar. U, jij, ik, wij zijn het probleem. Als het berouw bij ons begint, als wij met Daniel gaan zeggen, wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld, wij en onze vaderen, dan gaat er iets veranderen. En dan lost God het probleem, en dat is het achtste. Het achtste kenmerk, dan lost God het probleem van die Filistijnen vanzelf op. Want dan blijkt, als de Filistijnen komen opzetten, juist als Israël aan het berouwen en aan het bidden is en aan het vasten is en met een godsdienstige samenkomst bezig zijn en helemaal niet aan vechten denken, dan denken de Filistijnen, oh, nou zien we onze kans schoon. En dan dondert God tegen de Filistijnen. Hij lost het probleem zelf op. Het probleem is niet de islam. Het probleem is niet Rusland die komt opzetten. En die kan ons in benauwdheid brengen. Jazeker. Zou ik nog wel wat over kunnen vertellen? Dat doe ik nou niet. Dus wij zullen wel in het nauw komen in dit landje hoor. We krijgen het niet cadeau, die opwekking. Het is geen vrolijke zaak alleen maar. Het is een zeer ernstige zaak. Vol van blijdschap, maar ook vol van ernst. Maar God gaat het probleem oplossen alleen als zijn gemeente weer tot volheid komt. En dan tenslotte de vraag, kunnen wij ons daarop voorbereiden? Nou, u snapt wel, ik heb het al gezegd, we kunnen het niet uit de grond stampen. Het is een soeverein werk van God. Het is iets van hem. Maar er zijn wel een paar dingen die we, als het ware, ja, waar we zelf wat aan kunnen doen. Dat is dit. In de eerste plaats, een heilige ontevredenheid. Zolang we nog samenkomen en denken van, nou jongens, maar het gaat toch goed? Nou, het gaat hier ook goed hoor. En ik verheug me dat het goed gaat, daar gaat het niet om. Maar als we gaan denken, het gaat toch goed? We groeien. Ja, maar ook in de diepte. Is het te merken? Merkt u echtgenoot het, dat u veranderd bent? Merkt u mannen, vrouwen, uw kinderen? Hoe is het thuis? Merkt uw collega's het, dat u onder de zalving van Gods geest bent geweest? Merkt u omgevingen niet door een foldertje in de deur te doen? Nog niet eens door een gesprek aan te komen. Merken ze het in uw leven dat u uit een ander vaatje tapt, dat u uit een andere bron leeft? Wat is uw invloed in uw omgeving? Heilige ontevredenheid. Honger naar God, het woord lezen. Ja, als je er niet over hoort. Als ik niet op plekken van opwekking was geweest, had ik ook niet geweten wat het was. Ik ben op 3 plekken geweest, in 3 verschillende delen van de wereld, waar Gods geest krachtig werkte. Dus ik heb het gezien. En dan ga je nooit voor minder. Dan zeg je van, ja, God heeft veel meer. En hij wil ons ook veel meer geven. Honger naar God. Honger naar zijn woord. En dan ga je ook naar getuigenissen luisteren. Er zijn prachtige boeken over verschenen. En soms kwam er een opwekking doordat men hoorde en las over datgene wat God elders deed. En begon men te roepen tot God en zeggen, Heere God, wat u daar in Schotland doet, doe het ook hier. Zo begon het in Nijkerk in 1749. Die dominee had gehoord dat het in Schotland een opwekking was. Het boek daarvan, het verslag was vertaald. En er kwam een honger in zijn hart. En hij begon te prediken. En de ouderlingen in zijn kerk, die zaten 's ochtends in de kerk en 's middags waren ze aan het poelen in het café. Maar toen de opwekking kwam, werd alles door elkaar gegooid. Toen kwam de berouw. En knielden de mensen op straat, vielen ze soms plat neer voor God. Of in de dienst, of thuis, of waar dan ook. Het was een kracht van de Heilige Geest. Ja, bij opwekking gaat het altijd anders als dat u denkt. En als u het niet wil, dan moet u dat gewoon zeggen tegen de God. Dan gebeurt het waarschijnlijk ook niet. Want hij komt wel daar waar hij verwacht wordt. Waar we naar hem uitzien. Hij komt niet binnen terwijl u het helemaal niet wil. Het is wel zo, als hij eenmaal binnenkomt, dat dan ook mensen die vijand zijn aangeraakt worden en tot vrienden worden. Dat wel. Hij zal de buitenwereld bereiken als hij binnen in ons zijn werk mag doen. En tenslotte, we hebben een paar keer gelezen, gans Israël. Gans Israël, heel Israël. Het zijn niet alleen de Joden, dat is heel Israël. Dat zijn ook dat deel van Israël wat hier vooral aan de kustlanden ligt. Volgens de profeten zit er veel in het noorden en het westen in de wereld. Dat is in deze kuststreken. Hier moet verandering komen. Hier moet verandering komen. Niet door de VN, niet door Europa, niet door Brussel, maar door de Heilige Geest. En dan kunt u aan meewerken. Als wij ons geven aan God. We hebben nog wat met onze Joodse broer te verhapstukken. Er is hier nogal wat gebeurd in de oorlog. Maar waar is het berouw bij de volken? Ja, we kijken naar Duitsland. Maar Nederland en Engeland en al die landen eromheen. Er is een beweging op gang. Begint deze week van 100 dagen gebed. Ik heb de folder bij de kerk had achtergelaten van Christen voor Israël en zo. Om te bidden dat God ons nog gelegenheid geeft om ons met onze broer te verenigen. Want het antisemitisme en de haat tegen de God van Israël en tegen zijn volk wordt al groter, ook in dit land. En als we zo doorgaan, dan komt het niet goed. We zullen tot berouw moeten komen. Want God zal straks alle volken oordelen op het punt, hoe heb je met de minste van mijn broeders gehandeld? En ons de gelegenheid te geven ons te bekeren, wordt ons die gelegenheid nog geboden. Wat een genade. Maar dunkt, ik heb u genoeg voor mogen houden. Samenvatting is, in Jezus Christus is alles. Alles wat we besproken hebben. Je hoeft het allemaal niet per se te onthouden. Onthoud het belangrijkste. Maar het is niet goed en het komt niet goed met Nederland. Tenzij we terugkeren tot de levende God. En het begint in de gemeente van Christus. Het begint met een diepe verhouding met hem. Het begint met het eten en drinken van het woord van God. En het begint ook met het herstel van de relatie met zijn volk. Laten we ons tot de levende God bekeren. Bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Wel zullen zij varen die u beminnen. Glorie voor de naam van Jezus. Amen. Psalm 119, 65 en 66.
Thank you.
Zo, de aanstaande evangelisten en zendelingen zijn weer terug. Hè? Jullie mogen straks de boodschap van het evangelie brengen in dit land. En daar ben je nou voor aan het studeren in de kindernevendienst. Zo is het toch, of niet? Heb je het naar je zin gehad? Ja, was mooi. Heb je goed geluisterd? Ja? Goed onthouden? Ja? Van Maria staat dat zij al die woorden die ze hoorde van de herders bewaarde in haar hart. Dus als je ergens zuinig moet zijn, nog meer als op je pop of je andere speelgoed, zuinig op het woord van God. En dat geldt ook voor de anderen die deze boodschap gehoord hebben. Bewaar het woord in uw hart. We gaan ons geloof belijden en dat mogen jullie meedoen. En daarna zingen wij, dat is eigenlijk ook een geloofslied, uit de ELB-bundel 275, 1, 3 en 4. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Wij gaan ons geloof belijden. Wij belijden met Israël, hoor Israël, de Heer is onze God. De Heer is één. Het is deze ene God van Abraham, Isaac en Jacob die wij belijden als wij zeggen met de gemeente Gods der eeuwen, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Oh.
willen samen danken en voorbeden doen. Lieve Vader in onze Heer Jezus. Wat is uw goedheid groot dat wij het heerlijke woord van u, wat zo vol majesteit en heerlijkheid is, mochten brengen en horen. Wat een verantwoordelijkheid voor ons als uw dienaren om het zo te brengen dat we aan uw eer en aan uw woord, aan het heil, maar ook aan de ernst van uw woord niet tekort doen. Maar ook wat een verantwoordelijkheid als gemeente om het te ontvangen. Laat het diep, diep doordringen in ons persoonlijk leven, in onze huizen, in onze straten, in de gemeente, in de regio, in dit land. Vader, wil ons land gedenken, breng ons terug tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Als wij denken aan wat uw volk is aangedaan, een deel van uw volk, de Joden, hoe een spoor van bloed door de geschiedenis loopt, en hoe wij ook hier in Europa daar ons aan hebben bezondigd op vele manieren, bidden wij van uw Vader, voordat uw koninkrijk komt en u elke natie onder handen neemt wat ze met uw volk gedaan hebben, met de minste van uw broeders gedaan hebben, wil ons dan nog de gelegenheid geven om ons radicaal te bekeren tot u, de levende God. En laat het ganse huis van Israël uw naam erkennen, ook in ons land. Glorie voor de machtige naam van Jezus. Zegen deze gemeente, haar voorganger, een kerkenraad, alle die hier werkzaam zijn, de Bijbelstudie, catechisatie, de bedstond, wat er ook gebeurt aan praktische dingen. Laat uw geest hier vaardig mogen worden, opdat deze omgeving in vuur en vlam gezet wordt, omdat wij in vuur en vlam gezet zijn. Zegent u ons, breng ons vorstenhuis aan de voeten van Jezus. En breng onze regering en de kerken tot inzicht, dat wij zonder het woord en zonder de eerbied voor uw heiligheid geen toekomst hebben. Laat de vrezen des Heren weer de maatstaf zijn, ook in ons land. En alle afgoderij ontmaskerd worden en opgeruimd, opdat elke weerstand in ons land gebroken wordt. Vader, wil de bloedschuld gedenken die op onze bodem ligt, als we denken aan het ongeboren leven. Vader, wil allen die hierbij betrokken zijn en die soms niet wisten wat ze deden, wil u hen genadig zijn en geef ook daarin bekering en vernieuwing door uw Heilige Geest. En we danken u dat dat er is. Voor elke zonde is er ommekeer mogelijk naar u toe als wij ons niet verharden. Zegent u ons zo met elkaar. En laat zo de feestvreugde in ons hart doorbreken nadat het berouw tot ons is gekomen. Zegen ons zo met elkaar door uw Heilige Geest. Zegen ook de kinderen in de diensten die ze hebben, maar ook in hun persoonlijk leven, dat zij kinderen van u mogen zijn en in hun jonge leven mogen zeggen, ik wil de Heer Jezus volgen. Ik wil met de duivel en zijn tegenstanders, de tegenstanders van God, niks te maken hebben. Ik wil God geen verdriet doen. Ik wil mijn hemelse Vader geen pijn doen. Ik wil hem met een blij en vrolijk hart dienen. En dan zal deze gemeente ook een geweldige toekomst hebben in de wonderbare en heerlijke naam van Jezus. Amen. Wij gaan onze gaven geven met een blij hart, mag u dat doen, als altijd. En daarna zingen we ons slotlied 305 uit het liedboek. Waar God de Heer zijn schreden zet, daar wordt de mens van dwang gered, weer in het licht geheven. En het tweede, o Heer, uw onweerstaanbaar woord drijft rusteloos de eeuwen voort, wat mensen ook verzinnen. Hervorm, herschep ook ons geslacht, opdat het door de wereldnacht de weg vindt naar uw woning. 305, 1 en 2. Thank you. mogen we nu de zegen ontvangen. Dat is de climax. Bereid uw hart erop voor. Om die zegen ook ruimte te geven in uw hart. Zodat die door uw leven heen naar anderen mag gaan. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede.